Liquidatiepogingen, moord, doodslag en drugscriminaliteit. Ook in Twente gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. In de Tubantia Crime Podcast bespreek ik, Frank Bussink, samen met misdaadverslaggevers Erwin Waanders en Maarten Schoon de ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Tubantia Crime Podcast. Dit is de 10e aflevering die we maken, jongens. Welkom. Ik zeg tegen Maarten en Erwin. Maarten steekt van enthousiasme zijn handen op.
Ja, voor de dove luisteraars.
Mooi. Er is weer genoeg gebeurd de afgelopen week, mannen. Laten we eerst beginnen met het nieuws op dit moment. Erwin?
Ja, het Twentse liquidatieproces tegen Simo D. en Marcus T. Dat was anderhalf week geleden een pro forma zitting in Amsterdam op Schiphol. Beveiligde rechtbank daar. En eigenlijk stelde die zaak niet zo heel veel voor. Sander Jansen, de advocaat van Marcus T., die deed wat verzoeken richting het Openbaar Ministerie. Kreeg daarbij helaas voor hem en voor zijn cliënt geen steun van het OM, maar ook niet van de rechtbank. Later die dag zijn er nog allerlei getuigenverhoren geweest. En naar later bleek heeft Sander Jansen de rechtbank gewraakt.
Mm-hmm. En wat betekent dat nu?
Dat betekent dat er een wrakingskamer komt. Die gaat zich buigen over dat wrakingsverzoek. En die zal dan zal de wrakingskamer een uitspraak doen. Of, en zo ja, hoe deze zaak verder gaat. Of dat kan met de drie rechters die er nu bij zitten. Of dat toch een nieuwe rechtbank moet komen.
Mm-hmm, ja. Zijn er nog meer updates vanuit het Twents liquidatieproces? Want er zijn verhoren afgerond. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen?
Nou ja, de twee verdachten die hebben in de afgelopen maanden allerlei verklaringen afgelegd. Maar er zijn nog meer betrokkenen. En wat blijkt? Ja, de beide hoofdverdachten wijzen naar elkaar. Ja. Jij hebt het gedaan, jij hebt het gedaan. Ze beschuldigen elkaar van allerlei zaken die gebeurd zouden zijn rondom die aanslagen in Enschede en Almelo en Gronau. Dus dat zal pas later duidelijk worden wat ze precies hebben gezegd. Maar duidelijk is dat ze met de beschuldigende vinger naar elkaar wijzen.
Ja, en een van de advocaten noemt het één grote slangenkuil. Wat bedoelt hij daar precies mee?
Ja, dat is de advocaat van een van de al veroordeelde mensen in dit proces. Ja, het is een ander proces, maar goed. Die is veroordeeld voor een aantal aanslagen. Tot een zeer lange celstraf. En zijn advocaat zegt van het is één grote slangenkuil. Het is wat ik net zei, ze beschuldigen elkaar. Wat vandaag je vriend is morgen je vijand. En vice versa. Dus het is niet voor niets dat justitie hier de nodige veiligheidsmaatregelen bij neemt.
Ja. Hey, nog even terug naar die wrakingskamer. Die is half augustus pas. Ja. Waarom moet dat nog twee weken duren? Waarom kan dat niet direct? Zijn er
Zijn natuurlijk personeelstekorten overal, maar dat heeft hier niks mee te maken. Het is, het heeft puur te maken met vakantietijd. Er zijn gewoon heel veel mensen op vakantie. En de rechtbank kon op een zeer korte termijn geen wrakingskamer bij elkaar krijgen. Dus dat gaat half augustus gebeuren.
Ja, er zitten dus best wat mensen van op een vakantiepark. En dat vind ik een heel mooi bruggetje naar het volgende onderwerp, Maarten. Als ik zeg Puppet Master, wat zeg jij dan?
Dan zeg ik strafzaak. Puppet Master is een Netflix-serie. Dat gaat over iemand die doet alsof hij geheim agent is bij de Britse geheime dienst. En die isoleert mensen. En die zegt eigenlijk dat ze in een soort getuigenbeschermingsprogramma zitten. Of dat ze bedreigd worden. En die neemt ze dan mee door het land heen en pakt eigenlijk hun geld af. Mm-hmm. Zo'n soort zaak kwam ik vorige week tegen in de rechtbank in Almelo. Daar wordt een meneer uit het westen van het land verdacht. Dat hij een oud en kwetsbaar echtpaar dat op de mouw gespeld zou hebben. Mm-hmm. Dat zij in een getuigenbeschermingsprogramma zouden zitten. Ja. En die heeft ze dus van hotel naar hotel gebracht. Of hij heeft zelf het hotel gebeld en gezegd dat hij van de geheime dienst was. Of officier van justitie of van de politie. En zo sliepen die mensen in een hotel. En volgens de officier van justitie zou hij ze dus uitgebuit hebben.
Ja. Hoe kom je erbij om zoiets te gaan doen überhaupt? En hoe gelooft een oude echtpaar dat?
Ja, dat zijn echt de vragen die voorliggen. Ja. Het was een inleidende zitting, een zogenoemde pro forma zitting. De verdachte was er niet, zijn advocaat was er niet. Dus het was eigenlijk alleen de officier van justitie die eventjes vertelde waar de zaak over ging. Dus toen viel mijn mond al open. En het oudere echtpaar was er. Mevrouw zat in een rolstoel, die werd naar binnen gereden door haar man. die was nou ja, zo goed als doof volgens mij. Dus ja, dat is echt een ouder en kwetsbaar echtpaar. Ik ben eigenlijk heel benieuwd wat daar gebeurd is. Hoe die jarenlang, want het moet jarenlang gebeurd zijn, zijn uitgebuit door deze verdachte, zoals het OM stelt. En dus door het hele land heen zijn gesleept. En de officier die zei ook van, die mensen hebben rond 2017 hun huis verkocht. Ik vul maar eventjes in, waarschijnlijk onder druk van deze verdachte. En dat is waar het strafrechtelijk onderzoek start. Ja. Maar waarschijnlijk was dit al veel langer gaande. En dit is een heel bijzonder verhaal.
Ja, wat ik dan ook direct denk van, maar die mensen moeten toch ook, of bijvoorbeeld, misschien hebben ze geen kinderen, maar dan moeten toch andere familieleden zijn of vrienden die zoiets hebben van, goh, waarom zien we ze nooit? En
ja.
Is er nooit iemand die aan de bel heeft getrokken van, goh, ja, waar zijn ze?
Zeker, en dat zal ook gerust gebeurd zijn. Maar nogmaals, dat zal het onderzoek uit moeten wijzen. Het onderzoek is nog in gang. Als ik even de parallel weer leg met die Netflix-serie, daar stellen familieleden exact diezelfde vraag. En dat is ook wel hoe die modus operandi eigenlijk is. Je isoleert mensen. Je zegt eigenlijk dat ze niemand kunnen vertrouwen of juist familie niet mogen inlichten om hen niet in gevaar te brengen. Als dit is wat er gebeurd is, hè, zeg ik er nog maar even bij. En zo worden die mensen dus losgesneden van hun familie. Bij sectes zie je het eigenlijk ook.
Ja. En hoe gaat het nu verder in dit onderzoek? Want de verdachte was er niet tijdens de eerste pro forma zitting. De
verdachte was er niet. Hij had ook een andere advocaat, bleek. En die had het dossier ook nog niet helemaal gelezen. De volgende zitting is over 3 maanden en dan zullen we meer horen. En dan zal het onderzoek gevorderd zijn. Misschien dat er al vragen komen vanuit de verdediging.
Erwin, de hengeloze verdachte van een drugslab in Boekelo, daar was ook wat meer. Daar was ook een update over.
Ja, klopt. Er was ook een pro forma zitting. Waarbij het duurde vrij lang, bijna 4 uur alles bij elkaar. De rechtbank heeft lang nagedacht over een verzoek van de beide advocaten om de twee verdachten eigenlijk hun voorlopige hechtenis te schorsen. Maar na lang beraad blijkt dat de rechtbank daar niet in mee wil. Deze twee die zijn volgens justitie betrokken bij een drugslab in Boekelo. Daar werd crystal meth gekookt. Maar in het onderzoek kwam ook naar voren dat er 16 kilo cocaïne is gevonden. Een groot geldbedrag, ongeveer 100.000 euro bij een van de vaders van de verdachten. En justitie zegt nu gewoon van, ja, we hebben hier gewoon te maken met twee jongens die zich verdienstelijk maken tussen aanhalingstekens in de drugshandel.
Ja.
En die vinden de rechtbank en het Openbaar Ministerie vinden dat ze voorlopig nog niet op vrije voeten mogen komen.
Nee, wat weten we over deze mannen?
Ja, dat het volgens hun eigen zeggen zijn het twee hardwerkende ondernemers.
Dat zijn ze altijd, hè?
Dat zijn ze altijd. En daar werd ook wel wat besmuikt om gelachen, eigenlijk ook door officier van justitie. Het zijn eigenlijk twee hele normale mannen, om zo te zeggen. Als je ze ziet, wat in hun voordeel spreekt, zou ik dan maar zeggen, is dat er komt nu, omdat er nog geen datum in zicht is voor de inhoudelijke behandeling van de zaak, en zitten toch al wel vrij lang in voorarrest. Een van de hoofdverdachten in deze zaak is trouwens iemand uit Brabant. En die zou betrokken zijn bij 3 van dit soort labs, waaronder dus ook dat in Boekelo. En die is al op vrije voeten gesteld door de rechtbank in Breda. Voor deze twee hengeloze verdachten gloort er hoop dat de reclassering gaat een zogenaamd schorsingsrapport opmaken om te kijken van kunnen deze twee naar buiten. Onder voorwaarden desnoods met elektronisch toezicht, met een enkelband. En dan afwachten wanneer deze zaak inhoudelijk op zitting gaat komen. Maar er is nog geen datum duidelijk, want er moet eerst nog weer het onderzoek moet verder afgerond worden. Het dossier is nog niet klaar. Dus dat wordt waarschijnlijk, ja, vrijwel zeker pas in 2023.
Ja, dus als ze met een beetje geluk zijn ze niet op vrije voeten, maar mogen ze wel hun proces in
binnen nu
tussen aanhalingstekens vrijheid afwachten.
Ja, binnen nu een aantal weken zal dat schorsingsrapporten zijn en dan zal daar een beslissing over genomen worden.
Ja. Zij noemden zichzelf hardwerkende ondernemers. Wie geen hardwerkende ondernemer was, dat is Bas V.
Klopt.
Kun je iets meer vertellen? Want hij is deze week veroordeeld voor opruiing.
Ja, hij is afgelopen vrijdag moest hij voorkomen in Zwolle. Bas V. is een ex-militair en hij heeft hij zat in een Telegram groep. Telegram is een berichtendienst. En hij was lid van een groep boeren in opstand. En daarin discussieerde hij met mensen over van alles wat er speelde in de maatschappij. En dus ook over de demonstraties die plaatsvonden. Mm-hmm. En in juni ergens, 28 juni, even uit mijn hoofd, is te zien dat er een vraag wordt gesteld. Hij zegt iets over het geweld en het inbrandsteken van zaken rond de snelweg. Het geweld tegen politie. Dat hij dat niet de juiste manier vindt om te demonstreren. Om je punt te maken. Dan reageert iemand in die groep en die zegt, hoe zou het dan wel moeten? Ja, ja, en dan gaat hij los en zegt van, ja, je moet distributiecentra moet je platleggen. Je moet Schiphol platleggen. Je moet de haven in Rotterdam platleggen. Je moet optrekken naar het RIVM. Hij zegt bewust niet van, je moet daar de boel platleggen. Je moet er gewoon naartoe gaan om je te laten zien. Ja. En hij zegt, je moet de totale oorlog aan Rutte verklaren. Nou, met name het woordje oorlog is door het Openbaar Ministerie opgepikt. De politie las ook mee in die groep. Hij zegt zelf dat hij nooit iemand heeft opgeroepen om geweld te gebruiken. Want hij is tegen geweld. Mm-hmm. Alleen het woordje oorlog impliceert iets anders. Nou, hij heeft duidelijk verteld dat de context van zijn verhaal is weggelaten door het Openbaar Ministerie. Ja. Want hij heeft antwoord gegeven op een vraag in die groep. Hij heeft nooit iemand gezegd van, jij moet naar een distributiecentrum gaan. Of jij moet voor de deur bij Mark Rutte gaan staan.
Hij heeft alleen maar ideeën aangedragen.
Hij heeft ideeën aangedragen. Althans, zo ziet hij zelf dat. Ja.
Ja, ja. Maar hij is uiteindelijk wel veroordeeld.
Hij is veroordeeld. Hij is geen onbesproken blad, om het zo te zeggen. Hij heeft in het verleden al 4 jaar vastgezeten in Duitsland voor een drugszaak. Beetje een jongen die het niet helemaal kan vinden in de maatschappij. Vorig jaar heeft hij een mail gestuurd naar NRC Handelsblad, een collega-krant van ons, waarin hij helemaal losging over het feit dat er op Twitter werd opgeroepen om PVV-aanhangers aan te vallen.
Ja.
Dat was naar aanleiding van een tweet van Geert Wilders, waarop iemand bij NRC blijkbaar iets had geschreven in een column. Daar was hij totaal niet mee eens. De inhoud van zijn mail, die werd niet besproken, maar in ieder geval, hij blijkt, dat wist hij zelf ook niet, inmiddels definitief veroordeeld te zijn door het Hof voor die zaak. Daar heeft hij ook een taakstraf gekregen van 80 uur en een voorwaardelijke celstraf.
Mm-hmm.
Dus de discussie was ook vrijdag van, vervalt dan het taakstrafverbod? Want je hebt een taakstraf gekregen, kun je dan nog een keer een taakstraf krijgen?
Ja.
Omdat de zaken elkaar hebben gekruist en omdat het vonnis, het arrest van het Hof nog niet binnen was op het moment dat deze zaak speelde. Althans niet bij hem, ook nog niet bij de rechtbank. Heeft de rechter gezegd van ja, het taakstrafverbod geldt in dit geval niet. Dus hij mag bovenop de taakstraf die dus van het Hof heeft gekregen, heeft hij er nu nog een taakstraf bij.
Ja. Kan hij ook als voorbeeld worden gebruikt van, als je mensen gaat opruien in berichtendiensten zoals Telegram, dat je dan ook echt veroordeeld kunt worden? Want heel veel mensen voelen zich waarschijnlijk veilig om gewoon iets te roepen. Maar ja, je wordt er toch niet voor veroordeeld. Kan zoiets dan remmend werken tegen andere mensen die zich...
Ja, dat is denk ik wel de insteek van het Openbaar Ministerie. Want,
is dan de straf niet heel licht? Ja, ik ga liever niet 80 uur voor niks werken.
Nee, maar goed, de officier van justitie gaf ook aan van, meneer V, u bent het met heel veel dingen niet eens in wat er gebeurt in Nederland. En dat mag. En u mag demonstreren. Gelukkig, dat mag in ons land. Hij gaf zelf aan, hij vond het een beperking van zijn vrijheid van meningsuiting. Daarvan zegt de officier, de wet biedt gewoon kansen om vrijheid van meningsuiting ergens te beperken. Als er wordt opgeroepen tot geweld tegen mensen of organisaties, dan mm-hmm. zegt de wet van tot hier en niet verder. Nou, de officier van justitie vindt dat hij die grens heeft overschreden. En ja, of hij het als voorbeeld dient, ja, dat durf ik niet te zeggen. Nee. Ik denk dat voor hem nu 2 veroordelingen op zijn naam, plus die drugszaak in Duitsland, ja, het wordt voor hem lastig. Hè? Hij heeft geen werk, hij heeft dagbesteding. En hij zegt ook van, ja, ik zit met een gat in mijn cv, daarom kom ik moeilijk aan de bak. Dus hij heeft tijd genoeg om na te denken. En dat is ook het gevaar van mensen die thuis zitten. Mm-hmm. En zich misschien laten voorlichten door verkeerde kanalen. Of verkeerd. Dat is voor iedereen zelf natuurlijk. Maar mm-hmm. ja, hij heeft tijd genoeg gehad om na te denken. En de rechter zegt nu gewoon van, ja, tot hier en niet verder.
Ja. Ja. Hey Maarten, je bent er ook nog steeds.
Ja.
Er is een derde proforma-zitting geweest in de zaak Daan Melé. Daar is een verdachte, Mario S., en die moet het gedaan hebben, volgens enkelen.
Zeker. Ja, Mario S. is eigenlijk geen verdachte. Dat is inderdaad de derde proforma-zitting in de zaak moordzaak Daan Melé. Die is in 2018 doodgeschoten in bed, in het huis van zijn vriendin in Enschede. Op deze derde zitting was ook de derde verdachte Bart de J aanwezig. Het was de eerste keer dat Bart de J in de zittingzaal was. En in 2018 is Bart de J al eens een keer eerder opgepakt met Mario S. Mario S. is toen weer vrijgelaten, net zoals Bart de J. Nu zeiden de advocaten van de drie verdachten, dat zijn Daniel V., Debbie G., dat was de vriendin van Damelee, en Bart de J., die zeiden allemaal van Openbaar Ministerie, jullie moeten echt heel goed gaan kijken naar die Mario S., want die kan het best wel eens gedaan hebben. Nou, die laatste zin, die zeiden ze niet hardop. Nee. Maar die bleef een beetje hangen in de zittingzaal.
Ja, daarmee ze impliceerden wel van hij heeft het gedaan dus eigenlijk.
Ja, ze zeiden, onze cliënten hebben het niet gedaan, maar jullie moeten eens goed gaan kijken naar Mario S. Want ja. Mario S. die had in dat weekend verlof uit detentie, is toen te laat teruggekomen. Hij zou een motief hebben, want hij had een hekel aan Damelee. En zijn DNA zou gevonden zijn op het dekbed van Debbie. Dat is natuurlijk gek, dat DNA van iemand die in detentie zit op een dekbed zit. Tenzij Debbie nooit was, maar ik acht het beide onwaarschijnlijk. Maar in ieder geval, daar heeft het Openbaar Ministerie in 2018 natuurlijk ook al naar gekeken. Ja. Maar dat zal waarschijnlijk tijdens de inhoudelijke behandeling nog wel verder worden uitgediept, dit verhaal. Ja.
Want hoe serieus moeten we dit verhaal nemen dan, van de advocaat van de verdachte?
Ik denk dat je elke vraag van de verdediging serieus moet nemen. En dat het Openbaar Ministerie dat gewoon weer moet weerleggen.
Ja.
Waarschijnlijk is dat toen al terzijde geschoven, dat scenario, in het politieonderzoek. Ja, nu komt hij gewoon weer boven in de zittingzaal en dan zal het Openbaar Ministerie daar gewoon ook weer serieus antwoord op moeten geven.
Ja, en wanneer gaat dat gebeuren?
De volgende zitting is 30 september.
Oké, dat duurt nog even dus.
Duurt nog even, ja.
Wat ook nog even duurt, maar iets minder lang. We gaan een verhaal maken, of we hebben verhalen gemaakt. En die gaan we brengen vanaf zaterdag 20 augustus. Over de geruchtmakende zaak Beckham. En voor de luisteraar die niet weet wat dat is, Erwin, kun jij ze een beetje de goede weg inleiden?
Ja, zeker. De zaak Beckham is bij heel veel mensen wel bekend. Het draait om een echtpaar, Alwie en Trudy Meijerink. Die zijn op 23 augustus 1997 het slachtoffer geworden van extreem geweld. Alwie is een maand later overleden. Zijn vrouw heeft de aanval overleefd. En ja, je had het net over een scenario. Het meest denkbeeldige scenario waar de politie van uitgaat is dat dit echtpaar met drie kinderen, gewoon ja, een normaal gezin, slachtoffer zijn geworden van een vergissing.
Mm-hmm, ja.
Een vergissing mogelijk die bedoeld was voor iemand die bij hun in de straat woonde. Althans de moeder van iemand die daar in de straat woonde. En deze jonge man is 2 weken voor de fatale avond voor Alwie, is die tijdelijk ontvoerd, gegijzeld en mishandeld. En dat zou vanuit de Enschedese seksindustrie zijn gebeurd, omdat bewuste man, Andreas K.,
ja.
Die werkte in de Enschedese seksindustrie en die zou prostituees hebben beroofd van hun verdiende geld.
Mm-hmm.
En dat is dat klinkt lullig, maar dat is een doodzonde in die wereld. Dus hij is op het matje geroepen. En helaas 2 weken na zijn eerste strafexercitie is daar iets vreselijks gebeurd.
Ja. En wat gaan we in die verhalen vertellen?
Kun je zeggen, eerst even voor de luisteraar die het nog steeds niet weet, wat is er gebeurd in Beckham op 23 augustus 1997?
Ja, het echtpaar is thuis aangevallen. Alwie lag in de garage. Op het moment dat zijn zoon thuis kwam van het stappen, vond hij zijn vader zwaar gewond in de garage. Was niet meer aanspreekbaar, zwaar gewond. En hij hoorde zijn moeder gillen vanuit een openstaand raam op de bovenverdieping. Hij heeft toen meteen alle hulpdiensten ingeschakeld en is naar zijn moeder gegaan. En zijn moeder was helemaal ook zwaar mishandeld. Op dat moment is de politie natuurlijk gealarmeerd. En we hebben gesproken met allerlei betrokkenen. En spreken nog met allerlei mensen die op een of andere manier betrokken zijn in deze zaak.
Ja.
We hebben bijvoorbeeld met de politieagent die als eerste te plaatsen was en die dus alles heeft gezien, hebben gesproken. Dat is een heel indringend verhaal over wat je dan eigenlijk aantreft op het moment dat je daar met je politieauto komt.
Mm-hmm.
En het is 25 jaar geleden, maar voor die toch wel harde agenten, om zo te zeggen, leeft het nog enorm om deze zaak op te lossen.
Ja, want ik kan me ook best voorstellen dat je als wijkagent in Beckham, dat je dan werkt. Het is gewoon een rustig dorp, daar gebeurt niet heel veel, denk ik.
Dat was ook wat de agent zei. Ja, wij kwamen nooit in Beckham. Nee. Beckham is een kleine gemeenschap waar zelfs als twee buren een aanrijding met elkaar hebben, het zelf wel regelen. Daar hebben ze geen politie voor nodig.
Nee.
En het toeval wil dat de agent zowel op 10 augustus als op 23 augustus 1997 dienst had. Ja. En beide keren in Beckham is geweest. En hij zich bij de tweede melding ook meteen afvroeg van klopt het huisnummer wel? Want het was wel in dezelfde straat, de Borgelingstraat. Maar hij kon zich niet voorstellen dat het bij een ander huis was dan waar het eerste incident heeft plaatsgevonden.
Nee. En er is ook een rol weggelegd voor de lezers en misschien ook voor de luisteraars. Kunnen jullie daar iets mee over vertellen? Want dat heeft de politie echt serieus gezegd, hè?
Ja, het is na 25 jaar nog steeds een cold case. Het is niet opgelost. Dat is ook wel de reden dat de politie graag met ons mee wilde werken. Dat ook agenten wilden meewerken aan ons verhaal. Ook aan, het komt ook een podcast dus je zult ze ook horen, geloof ik.
Zeker,
ja. En dat is ook gewoon dat mensen ook worden opgeroepen van, weet je nog iets van die zaak Beckham, van die mishandeling? Treed naar voren. De politie zegt ook heel indringend, woordvoerder Chantal Westerhof, van er zijn mensen hier in Twente die weten wat er gebeurd is. En deze zaak is nog steeds niet opgelost. Dat is echt verschrikkelijk, zegt ze. Dus
Er zijn mensen in die tijd die rond de 20 jaar waren, 22 jaar, die zijn nu allemaal rond de 45, 50. Staan misschien nu anders in het leven dan toen. Hebben nu een totaal ander leven. En de hoop is gevestigd dat er eindelijk iemand zijn mond open durft te doen over wat daar echt gebeurd is. Mm-hmm. En dat zou de politie heel veel waard zijn. Het zou de familie heel veel waard zijn. Want dat gaan we later, zullen de lezers en de luisteraars van de podcast en de lezers van de krant zullen echt merken dat, ja, dit is een zaak. Hè. Peter de Vries heeft een boek van één moord kost meer levens. Nou, als ergens iets van toepassing is, dan is het op deze zaak.
Ja, laten we hopen dat onze producties daarin kunnen bijdragen aan een stapje richting de oplossing van deze zaak.
Dat zou heel mooi zijn.
Ja. Maar dat gaat dan wel gebeuren in jullie vakantie, want jullie gaan er na deze week, knijpen jullie er even 3 weken tussenuit.
Klopt.
Twee.
Oké, sorry. Ik dacht dat je ook 3 weken weg was, Maarten, maar dat is niet het geval.
Ja, hij is jongere bediende.
Ja, werkpaarden, luxe paarden. Heel goed. En ik ben daarna 3 weken weg, dus dan wordt het pas eind september dat wij ons weer gaan melden. Mocht je nou vragen hebben of opmerkingen of tips, dan kun je ons natuurlijk gewoon bereiken via podcast@tubantia.nl.
Maar niet vergeten, in de tussentijd komt wel de podcast over Beckham online.
Zeker. Dat is een absolute luistertip van deze kant.
Zeker. Een must.
Een fijne vakantie.
En dan wil ik jullie bedanken voor het luisteren en tot de volgende keer. Vond je deze aflevering nou leuk? Abonneer je dan op de podcast. En heb je tips of vragen naar aanleiding van deze aflevering? Check dan een mailadres in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.